Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Cocu die misdroeg zich. Ja, terwijl dat ook zo'n ideale schoonzoon.
Wat zeg je nou?
Cocu.
Ik doe hem na. Nee. Oh, ja. Oh, ja. Nou moet je oppassen. Ja, ja. And there used to be a
ballpark where the field was warm and green. Ja, hartelijk welkom iedereen bij de podcast van Hartgras, aflevering 113. Alweer, zeg je dan. Deze aflevering is nu mede mogelijk gemaakt door Pocon. Alles is een beetje anders. Ik ben nu captain speaking hier. Ik ben Frans Thomese. Er loopt een intern onderzoek bij Hartgras Podcast. Dus er zijn wat andere gezichten momenteel. Sommigen komen hier gelukkig nog wel bekend voor. Zoals links van mij Ivo Victoria. En tegenover mij de, ja, mag ik het noemen, sterren. Danielle Climon en Suus van Kleef.
Ja, dat mag je wel zo noemen, denk ik.
Is ook uit het intern onderzoek naar voren gekomen dat we wat positiever moeten zijn. Het is duidelijk dat het sportevenement van het weekend toch de interne zaken bij Studio Sport zijn geweest. En daar was inderdaad alles anders. Ik weet niet of ik Ivo mag vragen als buitenstaander, want dat is wel mooi. Het is één van de deelnemers werkt bij de NOS, Suze van Kleef, die is natuurlijk een beetje aan handen gebonden om niet allerlei collega's voor bussen en treinen te werpen.
Aan handen gebonden. Ik ben een vrij mens. Ik ben ook freelancer voor NOS Sport. Maar ik heb wel besloten dat ik hier in het openbaar niet al te veel in detail over wil zeggen. Ik sluit me graag aan bij de woorden van collega's Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stekelenburg gisteravond bij de opening van Studio Voetbal. Die vertelden dat ze het heel erg naar vonden dat er veel mensen zijn die zich onveilig hebben gevoeld op die werkvloer. En dat het daar op dit moment daar ook heel veel over gaat. En dat ze daarbij stil willen staan. En daar wil ik het inhoudelijk eventjes bij laten. Ja. Dus ga jullie gaan.
Ik vind zelf, moet ik zeggen, wil ik wel zeggen dat onveilig voelen vind ik altijd een beetje een slechte term. Want ik denk dat ook Tom Egberts en Jack van Gelder zich momenteel behoorlijk onveilig voelen. En met reden, dan kun je zeggen, dat hebben ze zelf naar gemaakt. Onveilig voelen is een subjectieve beleving. Terwijl ik lees in de Volkskrant, in die onthullingen of tenminste ontboezemingen, dat er toch ook feitelijk dingen gebeurd zijn die niet, die je niet kunt accepteren. Mensen die weggepest worden of in het geval van die Aisha Margadi, die dan in zo'n volle redactiezaal naar de oppermandarijn Mart Smeets toe loopt om hem een hand te geven. En dan draait die Mart zich om en die kijkt naar zijn onderdanen, zal ik maar zeggen. Dat hele slijmcircus om hem heen. En die zegt, wat moet ik hiermee? Ja, dat vind ik, dat kun je niet zeggen van onveilig voelen. Dat is gewoon
Schofterig
gedrag. Dus het gek is, onveilig voelen leg je het bij degene die daar de klos zijn geweest. Maar je moet echt zeggen, er heerst
dat het een onveilige werkomgeving voor veel mensen is geweest. Dan zal ik het herformuleren.
Doordat er een nogal een grofmazige cultuur heeft geheerst hij zegt toch wel een apenrots. Mannetjes die zich groot en dik en breed maken.
En die zich belangrijker voelen dan het programma en dan het team en dan het werk dat gebeurd moet worden.
Maar ook door de leiding de hand boven het hoofd werd gehouden.
Ja. Die worden ook belangrijk gemaakt naar mijn idee. En dan voed je ook een bepaald gedrag. Ja. Dat dan vervolgens, als het niet wordt gecorrigeerd of gesanctioneerd, alleen maar groter wordt. Dat lijkt mij op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Kijk, wij zijn allemaal freelancers volgens mij. Ja. Heb je wel eens een vaste baan gehad? Ik heb zelf jarenlang in de muziekindustrie gewerkt. Ook niet bepaald een wereld waar het mankeert aan ego's. En De les is toch dat als je als er geen cultuur heerst waarbij dat ego-gedrag meteen in de kiem wordt gesmoord, dan is het op een gegeven moment ook niet meer te stoppen. Dan gaat het alsmaar door en dan ontstaat er een soort van vrijgeleide om je op een bepaalde manier te gedragen. En dat wordt dan ook nog eens vergoeilijkt op een gegeven moment. Ja, je moet niet op hem letten, want hij is nu eenmaal zo. Dat soort praatjes krijg je dan. En dat is eigenlijk, dit is de zoveelste keer dat we dit soort verhalen te horen krijgen.
Maar het ingewikkelde is natuurlijk, jij noemt de muziekwereld en de sportwereld, die liggen, dat zijn journalisten die dicht aanschurken tegen sterren. Hè? Als jij sportverslaggever bent, nou, Suze dan niet, die moet altijd naar wedstrijden waar weinig sterren te vinden zijn.
Ik was bij PSV dit weekend.
Oh, PSV.
Hè? Ja, nee. Ja, daar ga ik straks alles over vertellen. Danielle, die verslikt zich meteen.
Ja.
Hij heeft mij net zelf een ster genoemd en vervolgens word ik hier gewoon even zo weggezet.
Jij bent een ster van
de wedstrijden. Nee, maar dat komt door die cultuur.
Het gaat niet over, dat zijn misschien wel sterren, maar dat, die sterren die heb je ook op een bij Deloitte, of die heb je ook bij... Dus of je nu een ster bent voor heel Nederland, of je bent een ster binnen de cultuur van je bedrijf, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je, ja, dat je vrijgeleide krijgt van je overste om je op een bepaalde manier te
gedragen. Ja, maar gek genoeg is het ook de droom van heel veel kleine mensen, zou ik maar zeggen, zoals we zelf. Hè? Van, als ik, hè, de jongens die fantaseren over als ik rijk en beroemd ben, als ik aan mijn zoons kijk, hè, die vinden die sporthelden ook interessant, omdat ze zulke mooie auto's hebben en kunnen gaan en staan waar ze willen, een grote bek tegen iedereen kunnen hebben. Terwijl zij natuurlijk moeten doen wat papa en mama zeggen en ook op tijd op school moeten zijn en anders strafwerk krijgen. Zo. Dus dat, die aantrekkingskracht van die grenzen, hè, die grensoverschrijding, hoort ook wel bij een soort cultuur die wij allemaal niet zozeer willen, maar wel ondersteunen. Omdat we het ook wel leuk vinden, hè, een misdragende popster of zoiets. Hè, dat is ook, dat voedt ook je verbeelding als ze allemaal op tijd naar bed gaan en chocomel drinken, zo, dan zou het ook ergens ook minder leuk zijn. En dat geldt ook voor onze sporthelden. Hè, de uit de band springende figuren vinden we ook alweer, hè, de Zlatans enzovoort. Genieten we ook van.
Ja, nou goed, dat is een goed voorbeeld. Zlatan is een spectaculaire figuur, spreekt tot de verbeelding. Dat is nog iets anders dan dat Zlatan, volgens mij nog geen schandalen rond Zlatan als het gaat om machtsmisbruik of vermoedelijke verkrachting. Wat bijvoorbeeld bij Ronaldo wel het geval is. Dani Alves, ja. En dan vinden we het toch ook niet meer geestig. Dan houdt er ook op. Ja.
Ja,
dus er is toch wel een verschil tussen iemand die lekker excentriek is of iemand die je vernedert, die machtsmisbruik pleegt. Dus,
wel, dat geldt dan voor ons, want wij zijn zogenaamd beschaafde mensen, maar iemand als Trump bijvoorbeeld, die kan natuurlijk op extra stemmen rekenen vanwege allerlei schandalige...
Oh, maar dat is natuurlijk ook het extra... Dat dus komt zit, er nog eens
zeggen,
bij.
Het zit
bedoel,
in onze cultuur.
Johan Derksen, die zit dit ook gewoon weer goed te praten. Er zijn genoeg mensen die Trump zullen goed praten, die Thierry Baudet zullen goed praten. En je ziet het nu ook weer. Dus ook weer mensen zeggen van, ach ja, je moet tegen een stootje kunnen. Ja. Dat soort praat. Ja, daar moeten wij echt een keertje komaf mee maken.
Nee, ik vind het ook wel. Maar ik probeer te verklaren waarom het zo toch zo hardnekkig en populair is. En eigenlijk vind ik nog steeds de mensen die tegen de lamp lopen, om zo te zeggen, in de krant komen, nog steeds zich als slachtoffer positioneren. Hè? Als ik dan kijk bij Tom Egberts, dat hij zich toch als slachtoffer neerzet van het is allemaal niet waar en die vrouw.
Of als jij dit zo hebt ervaren, dan spijt het me. Al die pseudo-apologieën die worden rondgegooid. Maar uiteindelijk, wat Pieter Klok gisteren ook zei, bij Humberto gisteren, die legde heel goed uit dat je die namen moet noemen. En natuurlijk heb je dan het risico dat je andere mensen ook schaadt, hun familieleden bijvoorbeeld, als je die kopstukken gaat benoemen. Maar je ontkomt er niet aan om het volledige verhaal te vertellen. En dan is het eigenlijk aan ons en aan de andere media om te laten zien dat het gaat om gedrag, niet alleen op inhoud. De inhoud wordt gebruikt om als voorbeeld te stellen, maar uiteindelijk wat er zo kwalijk is, is dat gedrag, wat Ivo net zegt, wat Frans heel mooi heeft uitgelegd, dat gedrag moet proberen te doorbreken. Het gaat er dus niet om dat Egbers weg moet of Smeets of Van Gelder, maar het gaat erom dat zij binnen een cultuur zaten en daar het kopstuk van waren en dat ook in stand hebben gehouden. En dat we juist met z'n allen nu moeten voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
Ja.
En daar moeten we ons alle zeg maar bewust van worden. Zolang wij daar niet bewust van zijn, dan kunnen we het ook niet verbreken. De reacties op social media, maar ook in de traditionele media, zijn voornamelijk: ik heb gewerkt met die en ik kan me niet voorstellen dat ik dat heb gezegd. Of je moet het tegen een stootje of tegen een grapje kunnen.
Nou ja,
maar dat is weer.
Matthijs natuurlijk ook. Hè? Matthijs heeft zich hier natuurlijk ook keurig gedragen. Ik heb nooit wat gemerkt. Maar dat zegt
helemaal niks.
Nee, dat zegt niks.
Kijk, Geert ten Damme, die werd ook genoemd in het verhaal over DWDD. Die is nu ook in dezelfde rol bij NOS Sport. Die heeft dus niks herkend of geleerd daarvan. En er stond
Geert
maar ook.
Timmer.
Geert ten Damme, toch?
Bedoel je de algemeen directeur van NOS? Geert Timmer.
Oh shit, sorry.
We moeten wel de juiste namen
Ik haal hier twee mensen door elkaar.
Belangrijk, ja.
En die in het Volkskrant-stuk stond ook dat die op de hoogte was van minstens één klacht. En die hebben dat gewoon opzij geschoven om die cultuur ook in stand te houden. En dat is hetgeen we moeten doorbreken. En in de sport, vooral in de voetballerij, ik kan eigenlijk alleen over de voetballerij spreken, want daar freelance ik in. Dan zie je het ook niet alleen bij de hoge pieven en niet alleen bij de media, maar je ziet het ook gewoon aan de sportfans. Die hebben diezelfde gedachtegang in hun hoofd en die uiten dat ook zo. Dus er is nog heel veel werk te doen en dit is eigenlijk alleen het begin. En het is te kort door de bocht om dan te denken als je Egbers, Smeets, Van Gelder slachtoffer dan voorbij is. En daarom is het ook zo goed dat gisteren dat nieuws naar buiten kwam, dat de voltallige hoofdredactie gewoon per direct opstapt. Want hoe kan je denken, als je ook maar begrijpt waar het stuk daadwerkelijk over gaat, wat er echt mis is, dat het alleen ligt aan die personen. Het ligt aan die hele cultuur die jullie hebben gefaciliteerd en gecultiveerd. Dus dit is stap 1, maar we hebben nog echt een hele, hele lange weg te gaan.
Nou ja, het gaat natuurlijk wel sneller als, inderdaad, dat ben ik wel. Ik vind het altijd wel, hè, het offeren van die gezichtsbepalende figuur. Het heeft iets middeleeuws van, er moet er één hangen. En wij gaan allemaal op de marktplein kijken hoe die zijn tong steeds blauwer wordt. Hè, dus dat het heeft iets onaangenaams, vind ik. Dat uit een heel bak schuldige 3 of 4 gezichtsbepalende verdachten halen. Dus en zeker bij iemand als Tom Egbers denk ik, ja, weet je wel, het kan zijn dat het was lang geleden dat een periode is geweest dat hij daar spijt van heeft gehad en weet ik wat. Dus dan is het natuurlijk, dan zou het heel sneu zijn dat hij daardoor al meteen nooit meer zijn werk kan uitoefenen. Dat is een zware straf, vind ik. En aan de andere kant zijn het die gezichtsbepalende figuren die laten zien dat hoe erg het is. Die spreken tot de verbeelding.
Ik denk voor mij, als we het even terugrefereren naar het Volkskrant-stuk, wat mij het meest tot de verbeelding sprak, wat mij het meest raakte, was het stuk waar Margali de redactie op komt en ze heeft koekjes gebakken. En ze zegt, hé jongens, ik heb koekjes. En niemand reageert. En dat is een heel klein voorbeeld. En je kan het heel makkelijk wegzetten als ze moet zich zo aanstellen. Misschien vond ze die koekjes niet lekker. Allemaal excuses kan je bedenken. Maar dit is gewoon een prachtig of schrijnend voorbeeld van hoe die pestcultuur daar in elkaar zat en zit waarschijnlijk. Dat je iemand zo opzij kan zetten. En dit is één voorbeeld, maar dan moet je nagaan dat ze daar dus langer heeft rondgelopen en dat meer van dit soort kleine microagressies haar zijn aangedaan. En dat zijn kleine dingen die je op zichzelf allemaal waarschijnlijk op een manier kan goed praten in je hoofd, mental gymnastics, maar bij elkaar gezien is het echt schandalig. Het is echt schandalig, maar het is ook heel begrijpelijk hoe de mensen die daar op de redactie zaten, die onderaan die pikorden zaten, op alle lagen eigenlijk, dat die daarin meegingen. Want het is ook een stukje zelfbehoud.
Zeker, ja.
Ja, kijk, in principe gebeurt dat in elke cultuur natuurlijk. Ik zit in de literaire.
Zeker niet alleen bij sport, nee.
En je neemt elkaar voortdurend te maat. Dus je bent voortdurend te kijken, is het interessant voor mij om die figuur serieus te nemen of niet, weet je wel? Ik kan niet met. Ik ben vrijdag op de boekenbal weer geweest en dan zie je dat.
Heb je nog iemand geslagen? Want daar ging het voor geweest.
Nee, het gaat niet. Het is iets anders. Het is een. Je marktwaarde of zoiets. Sociale marktwaarde wordt daar bepaald. Hoeveel mensen groeten jou terug of komen naar jou toe?
Ja.
Of moet jij naar hun toe komen? enzovoort.
Daar ben ik helemaal klaar mee.
Ja, of de rode loper. Kun je over de rode loper zonder dat iemand jou fotografeert of een vraag stelt? Kon ik. Terwijl al die BN'ers...
Vind ik onterecht.
Ja. Nee, maar denk ze, gadverdamme, een schrijver, dat was niet de bedoeling. We kwamen hier voor al die bekende mensen, weet je wel?
Nee,
nee, maar... ik heb niks te lijden, ik ben wel herkend in Haarlem. Was op vrijdag voor het boekenbal. Toen liep ik in de regen. Nog eventjes, weet je wel, frisse lucht, zuurstof verzamelen voor dat boekenbal. En toen kwam er zo'n jongen, ik had ook zo'n capuchon op, voor de regen ook zo'n capuchon, maar echt zo'n capuchon jongen, weet je wel, zo'n jongen die je van de voetbalstadion kent. En die liep zo langs en draaide die zich om en liep die terug. Bent u chef dood? Dat heb ik bevestigd en dat was heel tevreden. Toen ging die verder in de regen, ik ook in de regen. Iedereen zijn eigen regen. Maar dat is dat vind ik dat toch ook mooi. Hè? Dat,
maar, ja. Nee, maar heb je dus toen ook nog gezegd hoe je echt heet? Of dacht je nee?
Nee,
is
laat ik maar zo.
Mooi. Dus, ja, precies. Okay.
Maar ik wou zeggen, zo'n pikorde hebben, zo'n boekenbal, gebeurt dat ook. Dus bij Studio Sport, die mensen zijn natuurlijk trots dat ze bij het belangrijkste programma, was toen nog sportprogramma werkte. Het is nu misschien ESPN geworden, maar toen was Studio Sport natuurlijk het programma. Dat je toch een soort ballotage moet. Dat niet alleen te maken heeft met dat ze Marokkaans was en jong en vrouw en volgens de hoofdredacteur mooi. Dus voor Tom Egberts een probleem. He, maar dat het ook was dat ze de mores niet verstond die daar heerste. En misschien te...
Ja, nee, dat vind ik...
Nee, maar ik wil maar zeggen, dan geef je geen vrijbrief om te schofferen. Maar snap je, sommige mensen snappen ook niet hoe het werkt. Dat je soms als stagiaire gewoon die koffie maar moet halen. He, dus dat speelt ook een rol, behalve het discriminerende en het vernederende.
Ik denk dat het verschil is dat bij dat soort gedrag dat die heren vertonen, dat niet over de personen gaat die zij vernederen, maar het gaat over zichzelf. Ja. Het gaat om het vaststellen van de eigen positie. Kijk eens wat ik hier doe ten aanzien van deze dame die koekjes... koekjes, hihihi. Dan gaan we ze even lekker negeren. Let op mij, ik bepaal het hier. Ja. Daar gaat het over. En kijk, je kan... En dat is ook het punt waarop het altijd mis. Al die verhalen die we nu tot nu toe gehoord hebben, hè, over DWDD, over NOS, maar ook bijvoorbeeld over Prometheus, jouw uitgeverij. Ja, ja, ja. Daar zijn ook dingen gebeurd. Dat gaat altijd over mensen die zich belangrijker vinden dan het team. En als je kijkt, als je de vergelijking maakt met een voetbalteam bijvoorbeeld. We hebben allemaal gevoetbald op een gegeven moment. Soms zit je in een team en daar kan iedereen keihard zijn voor elkaar. En je kan iemand verrot schelden op het veld en je kan iemand terechtwijzen. En iedereen pikt het, want iedereen weet, dit is voor het team. En straks na de wedstrijd, dan zitten we in de kantine en dan drinken we samen bier. En it's no problem, het is niet persoonlijk. Dat gaat mis altijd wanneer er een van de spelers is die zich de beste voelt of de belangrijkste. En die gaat schelden op het veld, niet in het belang van het team, maar omdat hij de bal niet krijgt. Of omdat er niet genoeg rekening wordt gehouden met hem. Het gaat altijd over de ego's. Dat zijn niet toevallig ook altijd de spelers die in de kantine geen bier komen drinken. Of zelden een rondje geven. En die voelen zich belangrijker. En dan gaat het mis. Dan gaat het niet meer over het programma. Of over samen goede journalistiek maken. Of over uitgeven. Of het beste voor het boek. Nee, dan gaat het alleen nog maar over de ego's. En als dat gepermitteerd is, als dat wordt toegestaan. Mai Spijkers is bij Prometheus zijn eigen baas. Hier zijn het mensen die gefaciliteerd worden door hun bazen. Als dat toegestaan wordt, dan wordt het steeds erger. En dan is er geen limiet niet meer. En dat is het hele... dat is het mechanisme volgens mij. Ja.
Nee, dat geloof ik wel. Maar ik denk bij die, Aisha Maghadi speelde ook wel een rol. Want ze sprak dan geloof ik de FA Cup verkeerd uit of zo. Dat speelt natuurlijk wel een rol.
Ja,
als ik met schrijvers zit en iemand die maakt een paar domme opmerkingen, dan denk ik toch, die weet er niks van.
Ja, maar dat zijn inderdaad de dingetjes op inhoudelijk vlak waar je mee misschien een positie moet bevechten binnen het team. Dat klopt. Dat is, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor de mannelijke stagiairs volgens mij. Maar het gaat er dan om hoe erop gereageerd wordt. Lach je iemand uit omdat ze dat verkeerd zegt? Of zeg je in het belang van het programma, let even op, dat zeg je anders. Dus dat is gewoon een cruciaal verschillende houding. Ja. En niemand zal betwisten dat als je nieuw bent op een redactie of nieuw bent op kantoor, dat je dan je plek moet bevechten. Natuurlijk, ja. Natuurlijk moet je tegen een stootje kunnen. Natuurlijk moet er af en toe moet je jezelf bewijzen. Maar dat is geen reden, dat is iets anders. Dat is geen reden om vernederd te worden of om beledigd te worden. De klootzakken zijn daardoor geen minder grote klootzakken, omdat jij je plekje moet bevechten.
Nee. Hey,
over voetbal?
Ja, PSV maar meteen dan. Wat Suze die zat in het stadion.
Ja, een hele merkwaardige wedstrijd gezien tegen Cambuur. Dus ze hadden één wedstrijd 3-0 verloren, PSV. Wat ook een wonderlijke uitslag is natuurlijk als je kijkt naar de verhoudingen. En nu kwamen ze ook weer met 0-1 achter, moet ik dan zeggen.
Hoe is de sfeer dan in het stadion? Want ze zijn natuurlijk heel fanatiek altijd, die Eindhoven supporters.
Ja, dat valt dan echt een beetje stil. Ja. Wat gebeurt hier? Nou, ze hadden eigenlijk een paar minuten later 0-2 achter moeten staan. Dus de doelpuntenmaker Remco Balk kwam nog eens 1-1 op 1 met de keeper. Dat gebeurde niet, waardoor je een andere wedstrijd krijgt.
Je zit er nog helemaal in.
Ja. Ik heb hem ook zo op de radio gezien. Mezelf onderwijl uitlachend, want ik realiseer me dat dat een dooddoener is. Dus PSV, heel kwetsbaar. Ik denk dat dit ook is wat we het hele jaar hebben gezien. Dat ze achterin enorm staan te schutteren. Ja. Dat het op echt veel momenten volledig open ligt.
Drommel weer op het doel.
Drommel die deed ook nog iets geks. Die had ook nog... wat er nou precies gebeurde in zijn hoofd, weet ik ook niet.
Hij heeft elke wedstrijd zo een momentje.
Dan had hij weer zo'n glippertje, wat hem nu niet fataal werd overigens. Maar dat het zo onverklaarbaar open ligt, is tegen Cambuur ook... Ik denk dat ze wel 5 open kansen hebben weggegeven. En zelf meer creëerde. Hè? Dus de winst is terecht, et cetera. Maar holy shit, dat was echt het was een hele rare, in ieder geval eerste helft. En in de tweede helft scoorde PSV een aantal hele, hele mooie goals. Ik bedoel, vooral de laatste met Xavi Simons en Silva, die elkaar echt heel goed weten te vinden. Dus je ziet echt, dat zijn twee pure voetballers die in de kleine ruimte heel fijn met elkaar combineren. Je zag ze ook al in de warming-up. Dollen met elkaar. Ze hebben gewoon plezier met elkaar. Je ziet twee jongen van 19 en een jongen van 20 die lekker aan het voetballen zijn. En dat zag je bij dat doelpunt ook. Want uiteindelijk werd hij afgemaakt door El Ghazi, dat hij ook nog knap deed. Maar ja, de combinaties daarvoor waren echt smullen. Dus ik heb eigenlijk best genoten, maar me ook af en toe verbaasd. Ivo, jij als fan? Support.
Ja, met name de eerste helft vond ik dat het geval. Terwijl ik het idee had, en ik zeg dit met de grootst mogelijke omzichtigheid, dat het de laatste weken iets stabieler oogde bij PSV.
Ja, PSV kreeg vastere vorm, las ik.
Dat heb ik al een paar keer gedacht in de voorbije 3-4 jaar, zal ik maar zeggen. Maar... het verschil is volgens mij, op een of andere manier kruipt er een soort van angst in, achterin bij PSV. En je ziet het altijd, je ziet het aan Brandtwaite bijvoorbeeld heel goed. De voorbije wedstrijden dekte hij de hele tijd door. Kwam hij soms tot ver over de middenlijn in de rug van de aanvaller om druk te zetten. En nu bleef hij staan tegen Cambuur. En dan valt er inderdaad een enorm gat tussen... het middenveld en verdediging. En het leek wel alsof ze een soort van nog een beetje onder de indruk waren van die 3-0 in Leeuwarden. Ik vond dat heel raar. Want het ging
Van
eigenlijk...
Nistelrooy zei eigenlijk het tegenovergestelde, dat hij dacht dat het dus toch aan onderschatting lag.
Ja, maar dat is toch niet voor te stellen. En je weet dat dit een cruciale wedstrijd is, want volgende week zou zomaar eens een keer een geweldig weekend kunnen worden voor PSV als de uitslagen van de andere wedstrijden.
Ja, wat je niet kan permitteren is puntverlies.
Precies.
Eigenlijk Xavi Simons ging met een goede wedstrijdmentaliteit de wedstrijd in. En de rest vond hij van niet.
Ja. Maar ook...
Ja, Danielle zit naast mij.
Het recht enorm van niet. Nee, like, ja. Het is toch ook jouw taak als trainer om te zorgen dat alle kopjes de goede kant op staan. Hoe helpt het om dan achteraf te zeggen, ja, iedereen had de verkeerde mentaliteit behalve Xavi Simons? Terwijl je daarvoor nog hebt geroepen dat het nu zeg maar wat stabieler werd.
Ja.
Ik denk, voetbal is echt een heel erg mentaal spel. Dat hebben we ook bij Ajax dit seizoen gezien. Dus volgens mij is het bij PSV wat Iwan zegt, het is echt angst. En als je weet dat die mentaliteit, die kopjes niet helemaal lekker zit, is dat dan niet iets waar je op moet focussen en dan niet zeg maar zulke dingen moet zeggen?
Ik denk dat het een soort rare reflector, dat hij... Ik denk dat hij echt verbaasd was. Want ik denk dat hij ook dacht dat PSV vastere vorm kreeg.
Ik denk dat er nog één ander ding speelt over een veilige of onveilige werkomgeving gesproken. Bij PSV is er geen baas op het veld. Er is geen leider die...
Luc de Jong had dat moeten zijn, toch?
Ja, maar dat is een aanvaller. Dus... Die zit daarna ook niet op de juiste positie. Er is eigenlijk in die hele selectie niet één speler... die, wanneer Joey Veerman voor de zoveelste keer denkt dat hij buitenkantje voet door het centrum heen kan uitvoetballen, hè, of Drommel, die stond te grijnzen nadat hij de bal gelost had. Hè, dat schot dat hij lost. Toen hadden ze hem in close-up, stond hij zo'n beetje te lachen. Nou, dan wil je dus een leider eigenlijk die grijns onmiddellijk van zijn gezicht schelt.
In het belang van het team.
In het belang van het team.
Ja, dat wil ik graag even bijzeggen.
Of die Joey Veerman onmiddellijk op zijn plek zet. Maar niemand, hè, dat was niet deze wedstrijd trouwens, maar vorige wedstrijd.
Als je kijkt naar centrale verdedigers, dat zijn vaak mensen die misschien zo'n rol kunnen...
Ja, Ramaljo zou die rol...
Die worstelt met zichzelf.
Precies.
Brandwaite is druk bezig met zijn eigen ontwikkelingen. Hè, die is pas net basisspeler, dus daar kun je het ook niet van verwachten.
Simons is daar te jong voor. Sangaré heeft daar niet de uitstraling voor. Je mist gewoon zo'n speler.
Ja.
Ja, en ik vind wel dat Aanholt, wat karakter betreft... en ook Fabio Silva trouwens, qua spirit... dat die heel veel bijdragen aan PSV. Silva speelde eigenlijk niet weergaloos gisteren, maar... Wat je bij hem ziet, is dat hij de hele tijd vervelend is. Ja. En dat hij
heel veel vuile meters. En
heel veel van die klutsbalduels wint hij.
Ja.
En waardoor het hele team hoger druk kan zetten. Hè. Dat zijn heel belangrijke duels om te winnen. En dat brengt, ja, die brengt een andere spirit. Dat is wel echt een vooruitgang bij PSV de laatste weken. Maar je mist gewoon echt een leider.
Ja. Ja, en ik vind achterin ook gewoon kwaliteit. Qua opbouw, dat is gewoon niet goed genoeg. En dat gaat het ook niet worden met die...
Nou ja, Boskagli, die werd weer ingebracht. Dat is natuurlijk iemand die qua opbouw wel kan brengen.
Maar die is verdedigend dan weer erg kwetsbaar.
Ja, wie moet er dan uit? Want ja, Brandwaite, die doet het eigenlijk goed, vind ik.
Dat is een hele goede voorstopper, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Ja, een beetje de Bessie van PSV, wat dat betreft. Ook Engels opgeleid natuurlijk.
Ja, Bessie, interessant. Kunnen we Bessie, daar zat ik nog over na te denken. Omdat ik weet dat jij een groot fan bent, hè, van Bessie.
Ik heb dat filmpje, daar heb jij natuurlijk ook gezien van wat Ajax gemaakt heeft.
Ja. Geweldig, love it.
Ik vond, ik heb hier ook al eens gezegd, ik denk dat hij eigenlijk beter zou passen bij PSV dan bij Ajax. Maar die werd gisteren de lucht ingeprezen door Marciano Vink over zijn wedstrijd tegen Heerenveen. Dat begreep ik niet zo goed, want dat is dan toch ook weer een Nederlands tintje. Dat was dan op basis van het feit dat hij goed meevoetbalde. Maar het tweede doelpunt van Heerenveen staat Bessie op 3 meter te dekken van Nooijdonk. Ja. Echt ongelooflijk. Terwijl hij alle tijd van de wereld had om die bal te zien komen. En niet veel later was er nog zo'n moment, ben ik even kwijt, waar zomaar de 3-4 had kunnen vallen. Waar hij ook verdedigend gewoon niet... wat raar is. Want...
Maar bij Bessie is het ook weer een mentaal ding. Kijk, die jongen heeft gewoon platte voeten. Dat is het gewoon. En ik vind het heerlijk om naar hem te kijken. En het is een soort van roofdier wat over het veld stalkt. Maar het is geen gracieuze voetballer. En voetbaltechnisch is er gewoon nog heel veel te schaven aan hem. Maar verdedigend moet hij ook gewoon heel veel oppakken in deze verdediging.
Hij moet alle hoge ballen zijn voor hem, want Timber heeft niks meer. Die Rens die staat altijd verkeerd.
Maar hij komt dus niet zelf door als Martinez. Martinez die stond daar ook als centrale verdediger. Die pakte gewoon de taken van 3 verdedigers. Hij kan dat natuurlijk niet, maar hij begint zich wel steeds meer te vormen naar die rol. En je ziet hem ook met meer zelfvertrouwen spelen. En natuurlijk gaat hij nog steeds van die keurige foutjes maken. En ook dan die bal zelf over de lijn trappen en dat soort. Ik denk, oh my god, Bessie. Maar het zit er wel echt in. Verdedigend denk je dat hij wel echt een van de grote letterlijk en figuurlijk kan worden. Maar je moet van hem niet gaan verwachten
en zie je
dat hij gaat meevoetballen.
Stappen, ja, maar Marciano Vink zag dat hij enorm...
Ja, vergeleken met hoe hij bijvoorbeeld in zijn slechtste wedstrijden heeft gespeeld, maakt dus hij stappen, maar het is nog steeds niet voldoende.
Laag.
De lat is nog steeds laag. Ja.
Nee, maar is het dan niet zo dat die jongen misschien aan te veel dingen tegelijkertijd moet denken nu?
Klopt, zeker. Maar
en, terwijl ik zou zeggen, ja, speel hem uit in zijn kracht, want het is natuurlijk een killer in principe.
Maar dat hebben ze... Ik wil bijna we zeggen, maar ik ga nooit meer we zeggen als ik over Ajax heb. Dat heeft Ajax op dit moment gewoon niet. Er is niemand die die lood van hem kan wegnemen. In het spel wat Ajax speelt, moet hij ook mee kunnen in de opbouw. En dan is de vraag, ga je je spel aanpassen? Nee, natuurlijk niet. Het is niet des Ajax om dat niet te doen. Nee. Dan moet je hem gaan vormen. En ik denk dat die eerste stapjes nu langzaam maar zeker worden gezet. Maar je moet niet onderschatten, als je altijd iets anders gewend bent. Zoals je zegt, hij zou veel beter bij een PSV of een Feyenoord misschien zelfs passen. Als je altijd anders gewend bent, dan moet even dat kwartje vallen.
Maar denk je dat hij in potentie, zowel voetballend als verdedigend, een hele goede Ajax-verdediger wordt, kan worden?
Ik denk dat hij een hele goede verdediger kan worden, maar niet per se een hele goede Ajax-verdediger. Echter denk ik ook, als we kijken naar hoe Ajax nu gaat, en de spelers die er staan en wat ze doen, dan kunnen we heel veel profijt en plezier nog uit deze jongen halen. Maar we moeten niet verwachten dat het een typische Ajax-verdediger wordt. En daar zal je gewoon iemand anders naast moeten zetten. Of Timber moet weer terugkomen op zijn oude niveau, op zijn oude, zeg maar, PA-potentie die hij vertoonde. Want nu is die ook gewoon niet meer dan een schim van wat hij vorig seizoen was. Dus het ligt aan 2 dingen. En ik ben echt fan van Bessie. Ik heb nummer 33. Ik was zo snel om dat shirt te kopen. Dus het doet me echt pijn om te zeggen, ik denk niet dat hij de Ajax-verdediger gaat worden. Maar ik denk wel echt dat hij de verdediger gaat worden. En hoe Ajax daarmee omgaat, dat is aan hen. Maar aan Bessie gaat het niet liggen, denk ik. Maar misschien is het ook wel gewoon dat de wens de vader van de gedachte is of zo. Maar ik hoop echt dat hij het redt. En als je af en toe kijkt hoe stabiel hij daarachter is en hoe weinig moeite het hem kost, er zit zoveel in. Alleen de vraag is, zit hij nu op de juiste plek dat alles er ook uit gaat komen?
Even voor de agenda van deze bespreking. De koning van de week. Bessie denk ik niet, hè, maar heeft iemand de koning van de week?
Ja, ik vond dat het hele verhaal rond NOS Sport of Studio Sport, vond ik dat het meer over gedrag moest en niet over de inhoud. Dus ik dacht, ik ga nu heel inhoudelijk een koning kiezen. Dus niet het grotere verhaal, maar 1 kleine actie van Feyenoord-speler. Ik kan zijn naam niet uitspreken, maar hij is Argentijns. Ik noem hem altijd Boelie, omdat ik dus niet weet of het Boelaude, Boejoude, hoe spreek je het uit? Maar die had een aanname, jongens. Hij krijgt de bal aangespeeld hoog. Hij neemt hem aan met zijn rug naar, zeg maar, waar de bal vandaan komt. En hij legt hem gewoon gelijk stil op de voet. Draait door en bijna achterloos geeft hij weer door naar achter. Het was zo'n prachtig moment dat maar 1 keer herhaald is door ESPN. En ik dacht echt, wow, dit is... Daar kom je voor naar het stadion. Daar kijk je voor naar voetbal. Voor dat soort kleine kunststukjes. Hoe kan je een bal die zo door de lucht wordt geschoten zo stil leggen op je wreef? En dan nog gewoon bijna een no-look. Ik draai me om. Ik speel hem gewoon eventjes door naar ik weet niet wie. En het kwam gewoon aan en de aanval ging door. Het was echt mooi. En ik zeg het niet snel, want Ajax Feyenoord, weet je, dat ik moet toch wel even die
je zegt eigenlijk in 1,5 minuut dat Bessie het beter zou doen, hè? Om naar Feyenoord te gaan.
Nee,
en vervolgens de koning van de week. Ja,
we moeten ook wel een beetje objectief blijven. Oh ja, ik
Arne
heb gisteren
Slot is wel de beste Ajax-trainer van de divisie. Ja.
Maar het komt ook gewoon voort uit, als je dan dit Feyenoord hebt gezien, staan ze 1-0-8 tegen Volendam. En Volendam was de ondergang van Schreuder natuurlijk. Ik dacht al, wordt dit dan de ondergang van Feyenoord en wordt Ajax kampioen? En zoals verwacht, iedereen weet het, Feyenoord komt gewoon terug. Die wissels in de rust waren perfect. Er kwam nog meer druk naar voren. Ze blijven gaan mentaal. Ze doen het helemaal goed. En dat piloot
die weer opstaat, toch? Ja, ik bedoel, dus dat is toch ook wel een ontwikkeling die hij
zeker
doormaakt.
Ja. Maar ook Henk Veerman heeft in die wedstrijd wel de unieke kans gemist om vandaag koning van de week te zijn.
Ik dacht dat hij er al in zat. Ja.
De eerste goal was ook trouwens een fantastische...
Je reed al toeterend door de stad, snap je?
Ja. Ja, de eerste goal was ook een geweldige aanname van Veerman. Schitterend gedaan en een waanzinnige fout van Hansco, die onder de bal doorging. Maar die tweede kans, ja, holy Moses.
Nou,
ja,
Veerman, dat, anti-koning van de week. Dus.
Anti-koning van de week, want dat moet gewoon 0-2 zijn. En dan denk ik toch dat Feyenoord...
En wat is dat? Dan wordt het een andere wedstrijd.
Dan wordt het een heel andere... Dan wordt het een andere competitie.
Ja.
Wie heb jij gezien, Hans?
Ik vond het heel lastig eigenlijk. Ik had niet per se een koning. Ik zat er op de fiets naar hier toe nog over na te denken. Ik had eigenlijk niet echt een koning. Omdat ik het allemaal een beetje... gewone wedstrijden vond.
Het was niet echt iets wat er bovenuit sprong.
Ja, ik vond eigenlijk doelpunt van Karlsson.
Ja.
Oh.
Ja, geweldig. Ja.
En belangrijk, hè?
Zeker.
Dus dat vond ik voetballend.
En AZ was eerst... ook wel heel lekker tegen in Rome. Was natuurlijk ook wel genieten.
Ja, dat was echt stunt.
Ja,
dat
is echt heel knap.
Nee, maar met goed voetbal ook. Want ze waren duidelijk de mindere ploeg. En als je het hebt over goed verdedigen. Ja. Hoe ze op het middenveld alles hadden. Ja. Die Reinders.
Na het eerste half uur.
Reinders was eigenlijk ook wel een koning van de week wat dat betreft.
Maar ook Mijnans en zo. Die lijkt ook geen enkele aanpassingsproblemen
zelfs te hebben. Zelfs Klaasie wordt weer de oude Klaasie van vroeger bij Feyenoord.
Ja.
Dus eigenlijk is Feyenoord koning van de week.
Ik heb nog... Ik heb een typische...
Hij komt van Feyenoord, toch? Ja. Hij is nu terug op zijn Feyenoord niveau.
Blijft Feyenoord, hè? Ja.
Alle wegen leiden naar Feyenoord, jongens.
Ik heb mijn koning van de week in een typische Suze van de Kleef-wedstrijd gevonden. NEC Utrecht.
Oh, ja.
En dat heeft te maken met Wessel, die hier een prachtig verhaal had over de achterloze steekpaas. Wat meer aandacht voor moest. En de echte perfecte achterloze steekpaas werd daar door Tanane uitgedeeld. Tussen drie Utrechters die niet wisten hoe ze moesten staan. En Tanane dacht, ga ik nou naar links, naar rechts? Ik doe het even allebei. En toen kon hij met zijn buitenkantje links kon hij even die Mata, die grote sterke spits, bedienen. Doelpunt. Dat was echt fantastisch. Vooral dat achterloze, hè, wat Wessel dan waardeert. Hè, van de, of je op een pleintje voetbalt.
Ja.
Ja, dat was heerlijk. Ja. En ik vind sowieso Tanane heb ik wel een zwak voor. Ik vind dat zo'n miskende voetbal. Want het is echt... Het had net zo goed een voetballer kunnen zijn... van de statuur van Memphis of zo. Die ook internationaal furoren zou maken. Alleen zijn karakter stond het in de weg.
Zit hem in de weg.
En de voetbal die bij NEC, weet je wel. Maar dan wel...
Maar wel geweldig.
Af en toe van die wereldballen geven.
Ja.
Want dat is niet de eerste keer. Dat was... Volgens mij tegen Feyenoord dat hij een waanzinnige steekbal gaf waar ze uitscoren in de Kuip.
Ja, die
en je ziet
ook
balbehandeling, aanname,
heerlijk,
het gemak hoe hij mensen wegstuurt. Het is echt...
Ja, maar ook dat eerste of tweede doelpunt, dat was ook zijn verdienste. Liep hij net op zijn Alvarez-achtige manier net even in de weg, weet je wel. Dat die verdediger van Utrecht net niet bij de bal kon. En dan kon een teamgenoot van hem die bal meenemen. Dat vond ik ook, dat doet hij ook goed, hè? Het vuile werk, zou ik maar zeggen.
Zeker, ja. Dus jij pleit voor Tanane.
Jawel, maar ik vind wel inderdaad... AZ was voor mij wel de club van de week wat dat betreft. Want dat was voor het Nederlands voetbal toch wel uitzonderlijk goed.
En dat doelpunt kan je wel naar blijven kijken van Karlsson.
Ja, dat doelpunt. Dat
eerst denk je van, is het misschien een beetje een zondagschot, maar wel echt...
Maar hij was in Rome, was die hele verdediging ook aan het dollen. Hè? Dus
Ja, het is wel echt een leuk voetballer. Die misschien dit seizoen, hij is natuurlijk ook lang geblesseerd geweest. Maar...
Onevenwichtig een beetje.
Ja, maar wel, als hij de bal in de voeten krijgt, denk ik altijd, wat gaat hij doen?
Ja, en dat kwikzilver, heel snel van de ene been op het andere. Ja, heerlijk.
Ja, en we kunnen wel elke week zeggen dat Xavi Simons geweldig is, maar dat was hij nu ook weer.
Ja,
om het maar even
die wordt
gezegd
dan maar de koning van de competitie.
Dat denk ik wel, ja.
Hij is ook topscorer nu, hè?
Kunnen we misschien nu ook wel zeggen, ja.
Hij staat bovenaan bij de...
Ja, 12 doelpunten met Doufikas.
Ja.
En 6 assists, denk ik nu. Dus die komt ook daarover gewoon in de dubbele cijfers.
Ja. En dat blijft de PSV, begrijp ik, hè? Nog een jaartje.
Nou, nee.
Of juist
dat
niet?
Is nog helemaal niet duidelijk. Volgens mij was het nieuws was deze week dat die clausule, waar het dan zo vaak over gaat, dat hij voor een gereduceerde transfersom terug kan naar Paris Saint-Germain.
Daarvan wat ook wel echt gevaarlijk
dacht
is nu.
Men dat, of PSV was er nooit duidelijk over, laat ik het zo zeggen, dat dat alleen voor dit seizoen zou gelden. Maar dat geldt dus ook nog voor volgend seizoen. Dus hij kan tot en met zomer 2024 voor een gereduceerde transfersom, als hij zelf wil,
als hij naar zelf Paris wil, hè? Want,
Alleen als hij zelf wil. Hij zou toch echt gek moeten zijn om naar PSG terug te willen. Ik denk dat als hij nog zo'n seizoen speelt,
kan hij overal naartoe.
Dan kan hij voor 50, 60 miljoen naar de Premier League. Ja. En dan zullen ze bij PSV vast wel een mooie tekengeld voor hem regelen. Waardoor die 12 miljoen clausule in het niets oplost.
Zo zou ik het doen. Wat hem aangeboden wordt, ja. Welke afspraken er worden gemaakt. PSV is nu echt bezig om het hele team weer om te gooien. Meer te focussen op de eigen jeugd. Willen Mouani, willen ze ook terughalen. Ze zijn echt, ze hebben eigenlijk het kwartje, is eigenlijk gevallen van, oh, dit al die sterren aantrekken en daar een team mee pitchen, mee, dat werkt niet. We gaan weer terug naar de basis, naar onze eigen jeugd, naar Parijs en de banlieues en daar gaan we uittrekken. Dus dit kan voor Xavi kan het nog wel ver, Simons kan het vergaande gevolgen hebben. Je weet niet wat er op tafel gaat worden gelegd.
Ja. En daar is ook Van Nistelrooy een goede coach voor, want die heeft natuurlijk jong PSV heel goed gecoacht, hè?
Als hij verstandig is, blijft hij sowieso nog een seizoen.
Ja, en ja, met jonge spelers, zoals die Bakayoko, die toch nu wel, die was van jong PSV en van de uitblinkers.
Nou ja, als je ziet wat de voorhoede gisteren van PSV was. Bakayoko 19.
Of Joko toch. Ja.
Fabio Silva 20.
Simons, ja, op links hangend.
Was El Ghazi
19.
De oudste?
Wat zeg je?
Was El Ghazi de oudste?
Ja, die viel in. Maar in de basisvoorhoede was twee 19-jarige en 20-jarige. Daar kan je nog wel eventjes mee door.
Yep.
Ja, ik... Ja, Xavi Simons is ook wel een bijzondere jongen, denk ik. Volgens mij zit het heel goed bij hem, mentaal. Maar misschien heeft hij ook wel zoiets van, nou, ik heb het goed gehad bij Paris Saint-Germain. Ze beloven me dit en dit. Daar geloof ik wel in. Ik ga wel. Ik zou het zelf niet doen. Want ik denk dat er een enorme toekomst voor hem ligt op het moment dat hij zijn carrière rustig opbouwt en geduld heeft. Maar misschien heeft hij een heel goed gevoel bij PSG. En hij zegt volgens mij zelf ook, ik heb daar een deel van mijn opleiding genoten.
Ja. Ja.
Vriendschappen, ja, dat ook nogal mee.
Hij vindt de stad geweldig.
Ja. Dus ik denk niet dat het zo in kannen en kruiken is als heel veel PSV-supporters denken.
Of hopen.
Ja. Hopen. Hey, hopen. Ja. We hebben nu genoeg over PSV. Ajax Feyenoord is de grote wedstrijd voor volgende
zondag. Ja, daar kunnen we wel eerlijk over zijn dat de grote wedstrijd is.
Dit wordt de wedstrijd die bepaalt wie
de kampioen
wordt.
Ik ga naar Vitesse PSV overigens hoor. Dat is gewoon weer
ook geen vanzelfsprekendheid. Ja, tuurlijk.
Of trouwens, niet de
wedstrijd. PSV trouwens even. Of Vitesse, die Cocu die misdroeg zich.
Ja,
terwijl dat ook zo'n ideale schoonzoon.
Wat zeg je nou?
Cocu.
Ik doe hem na. Nee. Nou moet je oppassen.
Ik ben Kokari en dan ben jij Cocu.
Ja, raar toch?
Het is niet echt dat je er bang van wordt als je het doet.
Nee, het was een beetje echt een gek moment, toch? Ja,
het was niet des Cocu's. Nee, als je Cocu zo ver krijgt,
dan
moet je echt iets gezegd hebben.
Of hij had een soort van bedacht, ik ga ook een grens trekken.
Ja.
Ik voel me hier onveilig. Hier moet ik gewoon even een grens trekken.
Ja,
dat is een goede veilig in dat vak. Ja. De trainers van.
Maar even Ajax Feyenoord,
ja,
hè?
Ja, Ajax Feyenoord.
Eerlijk.
Ja.
Ik zei dit van de wedstrijd die bepaalt wie kampioen, maar eigenlijk is dit de wedstrijd die bepaalt of Feyenoord 100% kampioen wordt of niet. Want het is niet zo dat als Ajax wint dat ze kampioen worden. Ik geloof er nog steeds niet in. Als het gelijkspel wordt, wordt Feyenoord kampioen. Als Feyenoord wint, wordt Feyenoord kampioen. Als Ajax wint, dan is er een 25% kans dat Feyenoord niet kampioen wordt. Maar in principe heb ik me er al helemaal bij neergelegd. Hoe ik ze week op week terug zie komen en zie knokken. En dat mentale aspect heb ik me er echt bij neergelegd. Dat Feyenoord kampioen wordt. En ik zie ze ook gewoon niet verliezen in de arena. Die gaan tot het bittere eind. Tot de 12e minuut van de 7 minuten blessuretijd. Gaan ze door en dan ook nog scoren. Dus ik denk om te voorspellen dat het gelijkspel wordt. 1-1.
Ja. Ik ben het wel eens met deze analyse.
Maar?
Nee, niet maar. Ik zat gewoon even voor een uitslag, want ik denk ook dat het een gelijkspel wordt. Maar, ik denk dat er ook daar achterin, zowel bij Feyenoord als bij Ajax, ook wel genoeg gaatjes zijn en vallen.
Dit is het moment voor Bessie om op te staan.
Ja, precies. Dus dan denk ik 2-2. Gewoon wat meer doelpunten.
En Bessie maakt er 1.
Dat gun ik jou.
Voor zichzelf en voor de tegenpartij. Dat valt nog te zien. Nee, ik klop dit gelijk af. Sorry, Kelvin.
Nee, ik was toch wel onder de indruk van Ajax tegen Heerenveen. Ik heb het idee dat Heitinga dat toch aardig op de rit heeft. Misschien niet meer het beste voetbal.
Je krijgt wel weer goals tegen.
Hè? Ja. Jawel, jawel. Maar toch oogt het steviger. Bergwijn scoorde een heel mooi doelpunt. Wat hem misschien over de drempel kan helpen, zou ik maar zeggen.
Daarna miste hij een grote kans.
Die was nog mooier op de paal. Ja. Die actie, dat was fantastisch.
Zeker, dus...
Ook de opluchting bij hem, hè? Ja. Dat was ook een soort aandoenlijk of zo.
Zeker, zeker. Dus
maar je ziet ook wel, zodra Tadić eruit gaat... Broer je in de spits komt te staan, zeg maar Tadić uit de spits gaat... dan stort het gewoon helemaal in. Tadić zit de speel op dit
moment.
Mag ik
hier nu eens een keer positief zijn over Ajax?
Ja, daarom.
Dit is een zelfbescherming.
Dat ze gewoon met 3-1 gaan winnen.
Zo.
Ajax moet dit winnen. Ik bedoel, het is een raar seizoen voor Ajax. Eigenlijk al een mislukt seizoen. Dat is het gevoel dat ik bij heel veel Ajax-zieden krijg. Terwijl ze gewoon nog kampioen kunnen worden. 3-1 winnen ze...
Ik heb jou door, makker.
Twente, PSV wint, AZ wint. Alles komt op 3 punten te staan. En dan gaan we zien inderdaad wie de mentale kracht heeft.
Ja, ik zie het.
Niet
want
PSV.
Dan gaan er hele rare dingen kunnen dan gebeuren.
Jij gokt op die wedstrijd van Ajax tegen PSV, hè?
Nou ja, PSV krijgt Ajax nog thuis. Ja. En ik denk dat PSV ook heeft bewezen dit seizoen dat ze... hoge pieken kunnen afwisselen met diepe dalen. Maar de hoge pieken waren met name tegen hele goede ploegen. He, zoals Arsenal thuis of Sevilla thuis. Dus ik denk dat ze Ajax thuis gaan kloppen.
Ik zie Rens niet wordt allemaal heel interessant, denk ik. Simons te tegenhouden. Ja. Want dat vind ik wel bij Ajax, die vleugelverdediger.
Sanchez, let's go.
Wijndal is verschrikkelijk, toch? Dat is echt zo slecht. Ik hoop altijd dat die Hato linksback... Die vind ik veel beter dan Wijndal.
Ja, wat toch een pijnlijke constatering is als je zoveel geld voor Wijndal betaald hebt.
Ja.
Toch?
Ja.
Was het 10, 12?
10 volgens mij.
Maar ik denk...
Wijndal is toch ook gewoon een goede speler. Ik bedoel, dat heeft toch niet alleen met Wijndal te maken, denk ik dan. Misschien zit hij gewoon niet... We hebben het over Bessie gehad. Misschien zit hij niet... Bij AZ vond ik hem toch echt wel geweldig.
Ik ben nooit fan van Wijndal geweest. Ik heb heel vaak gezien dat spelers die van AZ naar Ajax gingen mislukten. Dat is toch Alkmaar, ik weet niet...
Ja,
andere lucht. En dan komen ze in Amsterdam en dan...
Een grote stad,
Dus toch iets gaat er mis. Dus,
ja, maar Wijndal combineert dat wel ook met een iets te grote broek die hij aantrekt, toch? Ja.
Ik bedoel, beste linkerkant van Europa, jongens.
Ja, misschien even niet.
Ja, dat was pijnlijk.
Ja, ik ben nog even... het is Ajax Feyenoord, dus dat is altijd een goede grasmat. Met Feyenoord Ajax beter, hè? Maar goed. En die grasmat wordt mede bereikt door het wellicht gebruik van Pocon.
Vermoedelijk.
Ik heb hier een tekst voor mijn neus gekregen. Die ga ik even voorlezen, want Pocon kan het zelf veel beter zeggen dan ik het kan. Ben jij je slechte gazon zat? Het is een retorische vraag. Ik hoef geen antwoord te geven. Okay. Dit jaar wordt jouw gazonjaar. Ga aan de slag met Pocon Gazon Revolutie. En maak het in 1 keer gezond. Alles in 1. Voor een supergazon. Graszaden, meststoffen en bodemverbeteraar. Ga aan de slag met Pocon Gazon Revolutie. Op Pocon.nl lees je alles over dit product en waar het te koop is. Volg Pocon via Instagram. @pocon.nl voor de beste tips en inspiratie voor jouw moestuin, tuin en kamerplanten.
Oh, mooi.
Ja.
Hoe vond je het gaan?
Het is boekenweek, hè? Dus ik wou het een beetje met
even die Voda
een soort gedicht van
pakken.
Pim Lammers, zou ik maar zeggen.
Ja. Wauw.
Maar wat was jouw voorspelling?
Mijn voorspelling is... Mijn wishful thinking is dat Ajax inderdaad, net zoals Ivo voorspelde, toch wel weer de touch heeft. Dus dat ze losgaan. Feyenoord scoort moeilijk. Dus daar hou ik me een beetje aan vast als onpartijdige toeschouwer. Dus ik denk dat Feyenoord maar 1 keer kan scoren. En Ajax toch wel, misschien een penalty van Tadić enzovoort, 2-1 denk ik.
Maar Ivo heeft een geheime agenda. Ja, dit is vanuit de goedheid voor Ajax of ook een geheime agenda?
Nee, ik heb altijd gedacht, dit weekend komt het op aan. Als Ajax dit wint, stort Feyenoord toch een beetje in. Dat is mentaal. Dat is heel moeilijk. Ja. Zie je al Van Hanegem, die is al helemaal opgefokt. Die zegt de gekste dingen nu tegen Wessel.
Ja, en ze moeten nu toch al een aantal weken lang moet Feyenoord heel diep gaan iedere keer voor die 3 punten. En ze redden het iedere keer.
Ja, maar dat is
maar
wel mooi.
Dat is heel mooi. En dat is ook dikwijls een kenmerk van een
PSV
kampioen.
PSV heeft
ook zo'n fase gehad. Ja. Maar Ze spelen nog Europees. PSV en Ajax niet. Ze moeten iedere keer heel diep gaan. Ik denk toch dat het een keer ophoudt ook.
Ja.
Dat gevoel heb ik nog steeds bij Feyenoord. Dat er toch een keer een wedstrijd komt dat ze hem niet redden in de 97e minuut. En dan dat misschien ook mentaal...
Maar dat die gedachte, als komt er maar 1% in hun hoofd, dat gaat fataal zijn voor Feyenoord. Dus ik vind het ook wel heel sterk hoe Arne Slot dat allemaal buiten de deur weet te houden. Dat fatalisme waar Wessel het heel vaak over heeft. Mm-hmm. Dat zie je in dit seizoen niet. Ja, in het begin was het nog een heel klein beetje, maar naarmate ze verder kwamen is het gewoon helemaal weggezakt.
En Jiménez die durft gewoon te zeggen, wij spelen voor 3 prijzen. Dus ik praat nog niet over de klassieker. Eerst nog maar eventjes donderdag.
Dat is toch geweldig. En dan denk ik, ik kan me niet. Okay. Het lijkt me zo moeilijk te breken. En ze redden het iedere keer op die mentaliteit. En als er iets is waar Ajax het afgelopen maanden helemaal door de grond is gezakt, dan is het op mentaliteit.
Nou, ik vind niet alleen mentaliteit. Slot is niet voor niks de beste trainer natuurlijk.
Ja, maar dan,
echt goed spelen.
Ja, maar hij heeft ook invloed op de mentaliteit van zijn spelers en de manier waarop ze de wedstrijd ingaan en het geloof in zichzelf houden. Dat komt ook omdat je iemand hebt die dat goed hoe noemen we dat? Kanaliseert of overbrengt, managed.
Ja, zeker. Als je zag hoe ze die tweede helft begonnen, de eerste 20 minuten van de tweede helft tegen Volendam. Tempo, de spirit. En ook in alle details, hè, dat zie je bijvoorbeeld ook zelden bij Ajax of PSV. Er ging een bal buiten en onmiddellijk Szymanski die meteen de druk erop. Dus in alle spelmomenten, als er een hoekschop was, een ingooi, overal de hele tijd.
Maar iedereen, alle spelers, de staf, de ballenjongens, iedereen gaat daarin mee.
Dus ze gaven ze Volendam geen seconde rust. En dat soort, dan hoef je niet eens zo goed te voetballen. Dan op een gegeven moment gaat de tegenstander gewoon fout maken. En dat deden ze ook. En dat zie je zelden bij Ajax of PSV. Ja.
De enige keer dat ik het bij Ajax echt heb gezien was onder Peter Bos in de knock-out fase van de Europa League tegen was het een Duitse club. Ja, daar. Dat het bijna verloren was en het ging echt. Toen kwam het, dat beest kwam van binnen. They got the dog in their lungs. Het kwam eruit en ze gingen ervoor. Maar dat is echt de enige keer, hoezeer ik ook van Ajax hou en hoezeer het ook gewoon het beste team is van de Eredivisie. Dat is de enige keer dat ze dat mij echt hebben getoond. Kijk, maar in Champions League Chelsea, was ze gewoon...
Chelsea 4-4.
Oh ja, oké. Die
rode kaart.
Die ook nog inderdaad.
Kaarten. Mooi dat we nu jarenlang terug moeten kijken voor een wedstrijd waarin Ajax de juiste wedstrijdmentaliteit toont.
Maar Ajax heeft zich eigenlijk nooit heel erg in de Eredivisie tenminste hoeven in te spannen om de afgelopen jaren dan resultaten te halen. Volgens mij is dit het eerste jaar in een lange tijd na 7... Ik wil zeggen 7 rijke jaren, 7 magere jaren om even de Bijbel erbij te pakken. Maar daar zitten we nu. En ik denk dat het voor Ajax heel moeilijk is om weer die mentaliteit terug te vinden. Omdat ze het zo lang eigenlijk hebben gered zonder dat. Zonder die agressie, zonder dat geloof. En
dan
dat
ben
is
ik
wat
niet helemaal met je eens. Want als je denkt dat het beste Ajax-team van het laatste jaar met De Ligt en Frenkie enzovoort. Die De Ligt, dat was toch ook zo'n onverzettelijke figuur. Dat vond ik, die stond symbool voor dat team, vond ik. Die beukte erin en tegen Juventus en zo. Daarom is hij bij Juventus aangenomen, zou ik maar zeggen. Omdat hij daar die Chiellini en die
dat was zijn gewoon sollicitatie.
Ja, hij won al die kopduels. En dat zei dus ook, die jongen gaat een keer hersenletsel oplopen. Hoe hij erin vliegt de hele tijd. Dus
ja, maar dat was inderdaad, dat is ook een mentaal aspect. Maar ik bedoel meer het mentaal van achterstaan, de underdog zijn, het verliezen en van zeg maar tegenstand terugkomen. Die mentaliteit, die heeft Feyenoord wel. En die voorbeeld is net noemde met Ajax. Verder van dat heb ik niet gezien, omdat het ook nooit nodig is geweest. Tuurlijk hebben ze wel de winnaarsmentaliteit en gaan ze ervoor. Maar als het kut gaat en ze staan achter en de minuten tikken weg, dan is het voor Ajax heel moeilijk om zich daartoe aan te zetten, om het toch om te draaien. En dat kan Feyenoord hebben. Ze bewezen de afgelopen week, kan dat wel dit seizoen.
En ik denk dat het verschil maakt. Een speler, wanneer er een paas net iets te hard wordt gegeven, nog een sprint trekken om nog net voor de achterlijn weg te tackelen, zou ik maar zeggen.
We zien 2-3 spelers dat doen. Zo bij Feyenoord iedereen is. Ja, Alvarez die dat doet inderdaad. En daar houdt Tadić soms ook, heel soms.
Bessie doet het ook. En Tadic ook. Ja, want het,
dat zijn er drie.
Ja. Maar het zijn dat soort acties, hè, nog aan, achter een kansloze bal aangaan, waarmee het ook publiek iets geeft om op in te springen, zou ik maar zeggen. En dan reageren ze en dan krijg je die hele vibe.
Ja, maar dat is natuurlijk, het ligt ook een beetje aan het publiek. Want ik denk dat in de Kuip dat...
Ja,
dan word je gewoon een cultheld als je op elke bal rent.
Precies.
En in Amsterdam hebben ze liever dat je die bal even achter je stand binnenhoudt.
Ja.
Toch?
Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook bij PSV mis. PSV had dat wel in een periode, die spirit van achter elke kansloze bal aangaan. En dan reageert het publiek. Ja. Als dat niet gebeurt, dan is het een heel rustig stadion eigenlijk.
Nou, en hier is het ook heel rustig. De rust daalt hier langzaam ook
langzaam.
Stof daalt neer.
Cooling down.
Cooling down. Ja. We verwerken nog even het weekend. En tot de volgende week. En, Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.